In Genesis 45 lazen wij een belangwekkende uitspraak van Jozef, die zich aan zijn broeders bekend maakte. Uiteindelijk, het was een spannend verhaal, hè. Ja. En nu nog eigenlijk. Maar hij maakt zich dan aan zijn broeders bekend. En dan staat er: wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen. Vers 5 staat. En hij zegt dan in vers 7: doch God heeft mij voor uw aangezicht heen en gezonden, zodat hij alle verantwoordelijkheid bij zijn broers ineens weghaalt. Hij zegt: nee, God heeft mij voor uw aangezicht heen en gezonden. Ik ben altijd geneigd even te denken: had God het dan niet anders kunnen doen? Dan, toch? Maar ja. Het antwoord is natuurlijk nee, want het gaat erom dat de hele wijze waarop het gebeurde dan misschien door God was geïnstigeerd, door God was geïnspireerd. Dat zou kunnen, maar dat is natuurlijk omdat het een profetische betekenis heeft. En die oud-testamentische figuren, die mensen in het Oude Testament, hun wordt nogal eens wat kwalijk genomen door onze schriftgeleerde, wetgeleerde ethici, die altijd wel weten te vertellen dat bijvoorbeeld David, die is heel populair trouwens in Calvinistische kring, omdat hij scheve schaatsen schoof of zoiets. Toch? David was ook niet zo lekkertje. Die was ook enzovoorts. Dan denk ik altijd, noem nou nog eens iemand. Die Hosea, die het hield met een vrouw der hoererijen enzovoorts. Wat dacht je van Juda? Nou, we toch over vrouwen der hoererijen hebben, sorry. Maar u begrijpt toch dat die daden van die mannen, dat was allemaal profetisch van aard. Dus wij weten niet hoe ze erbij kwamen om dit soort dingen te doen. Wij weten wel dat het een onderdeel is van de godsopenbaring, van wat God ons onderwijst enzovoorts. En het hele idee van ethiek bedrijven, van oordelen over mensen die lang geleden leefden in totaal andere omstandigheden dan wij, daar moet je niet eens over beginnen. Dat heeft ook geen enkele zin. Je kunt die broers van Jozef veroordelen om wat ze gedaan hebben, maar Jozef zegt gewoon: God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot een overblijfsel te stellen. Dat was voor hun bestwil. Ja, moet je dan het doen en laten van God ethisch beoordelen? Sommigen doen dat, want ja, dat is onvermijdelijk dan, hè? Als eerst die mensen uit de Bijbel de les wil lezen, dan ik heb iemand gekend van heel dichtbij, die zei: nou, als ik straks voor God sta, heb ik nog wel een appeltje met hem te schillen. Zo, van, hij heeft niet gedaan wat ik vond dat hij doen moest. Of hij heeft gedaan wat ik vond dat hij niet doen moest. Of zoiets. Nou, die zich boven God stellen. Ja. Doe maar. Maar Jozef zegt gewoon: God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot overblijfsel te stellen op de aarde of in het land of wat het maar is. Namelijk om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. En ik heb u vorige keer gezegd dat dat woord verlossing aan het eind van vers 7, heb ik u dat gezegd? Dat is pleit. Dat is een van die vier woorden die ik altijd opsom als het gaat over overblijfsel, ontkoming, of hoe het maar heet, mag overblijven, enzovoorts. Het is hier vertaald met verlossing, dat had eigenlijk niet gemoeten. Niet dat het geen grote verlossing is, maar dit is niet het woord voor verlossing. Dit is een van die woorden voor letterlijk pleit te maken. In Amsterdam dan, hè, pleit te maken. Ja. Plit. Het is een synoniem voor het woord overblijfsel in ditzelfde vers, in vers 7. Om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Die in het eerste, dat is het andere woord, sha'ar. Maar goed, dit begrip overblijfsel speelt hierna in de Bijbel een belangrijke rol. Dat is het algemene principe. Ja, als ik te lang over nadenk, dan duurt het nog langer. Het is het algemene principe dat je vindt het in de natuur terug zelfs. De natuur is zeer overvloedig in het voortbrengen van alles. Maar er wordt maar weinig, is maar weinig efficiënt, laat ik het zo zeggen. Efficiëntie in de natuur die bestaat op geen enkele manier. Er worden elk jaar miljoenen miljarden, weet ik hoeveel nulletjes erachter, zaden verspreid, geproduceerd en verspreid. Maar het percentage daarvan wat echt wat gaat doen, wat vrucht draagt, zal ik maar zeggen, dat is zeer gering. Het meeste wordt verspild, of wordt opgegeten, of wat er maar mee gebeurt, of gewoon helemaal niks. Geldt voor eieren trouwens ook, toch? Dat het eitje bij het ontbijt, ja, dat komt toch niet alsnog een kip uit, zal ik maar zeggen. Dus ja, het is toch ten prooi gevallen aan een predator. Aan de mens in dit geval. En anders wordt het wel de prooi van de eksters en de kraaien en wat het maar is. Efficiënt is het niet, integendeel. Dat is in de hele natuur zo, maar dat is in die wereld waarin wij leven ook. Natuurlijk, ik weet het, daarom zeg ik het ook. Er zijn er die menen dat, als in de Bijbel staat, al zo zal geheel Israël zalig worden, dat dat betekent dat alle Israëlieten van alle eeuwen die ooit geleefd hebben zalig worden. En als er staat, God wil dat alle mensen zalig worden, dat betekent dat alle mensen zalig worden. Dat betekent het niet, dat staat er ook niet. En als God zal zijn alles en in allen, dan zijn dus allen, daarom heet zoiets alverzoening, zo'n leer, meer algemeen universalisme, want binnen theologie is dat de uitdrukking daarvoor dan, universalisme. Dat wil zeggen, het hele universum wordt zalig, maar dat is niet zo. Wat de Bijbel leert is dat slechts de, ik schiet een Engelse term te binnen, maar dan ben ik weer in de Calvinistische sector beland. Dat slechts de chosen few zalen worden. De chosen few heet dat. Ik heb zelf nog gespeeld met een band, die heette zo, de chosen few. In New Orleans, ja. De uitverkorenen, maar het zijn er maar few, het zijn er maar weinig, is het idee. En in leer van uitverkiezing uit Genève, want ja, je wil niet elke keer de naam van Calvin noemen immers, dan in die leer geldt ook het idee van, nou ja, als je ouders, je grootouders al, dat kan eigenlijk ook al niet, dat ze ouders en grootouders, want het is maar 1 uit 3 geslachten of zoiets, of wat voor termen ze er maar voor gebruiken. Dat wil zeggen, als je uitverkoren familieleden hebt, is de kans dat jij uitverkoren bent maar heel gering. Heb je dan nog, ze houden het daar inderdaad bij weinigen. Nou ja, en dat is dan in de orthodoxie uiteraard, hè, waar ik het nu over heb. Maar het is inderdaad een Bijbelse leer dat slechts een minderheid overblijft. En het woord overblijfsel impliceert een minderheid. Er valt weinig aan uit te leggen, dat is de betekenis van de term. Zie je? Heb ik u vorige keer die woorden genoemd? Geloof wel, hè? Ja. Overgelaten, ontkomen, overgebleven en nog een keer overblijven. Dat zijn zo ongeveer de termen. En twee daarvan worden in dit vers gebruikt. En heb ik u genoemd 1 Koningen 19 of niet?
Volgens mij wel.
Ja? Ik heb u nog 7000 overgelaten. Ja, heb ik die aangehaald. Want dat is een belangrijke, omdat die connectie heeft natuurlijk met Romeinen hoofdstuk 11, waar Paulus leert dat er ook in onze dagen een gelovig overblijfsel is na de verkiezing der genade enzovoorts. En dat gedeelte heeft tot strekking dat wij als gelovigen van vandaag, de gemeente dus is dat, geacht worden het gelovig overblijfsel te zijn. Het overblijfsel. Alleen dat overblijfsel, dat komt dan niet tot stand binnen het jodendom of zoiets, of vanuit het jodendom, of hoe je dat maar moet zeggen, als het over overblijfsel gaat. Maar dit komt tot stand niet via Juda, maar via Efraïm. En niet in het beloofde land, maar daarbuiten, uitdrukkelijk. Dat geldt in onze dagen. Vandaar dat hele verhaal over Brittannië enzovoorts. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Ik probeer me te beheersen. Maar het doet er goed aan te begrijpen dat als de Bijbel spreekt over een toekomstige bekering van Israël als volk, dat dat niet betekent dat alle Israëlieten, die dat maar zijn mogen, dat die dan ineens tot bekering of tot geloof komen. Dat is niet zo. Waar het over gaat is namelijk de bekering van de natie, het volk als zodanig. En hoe dan ook. Ja, ik vind het lastig om uit te leggen, maar hoe dan ook, dat is niet hetzelfde. Hè? Kijk, je moet goed beseffen als je Handelingen 2 leest en dan verder. Dan begint met dat er 3000 mensen tot geloof kwamen. En daarna staat er, de Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Want die zalig werden toegedaan aan de Heer. En impliciet aan de gemeente. Dus hoeveel heb je er dan? Maar hoeveel inwoners had Jeruzalem dan in die dagen? Hoeveel moet je er hebben om te kunnen zeggen dat het volk tot geloof komt? En het antwoord is, het is de verkeerde vraag, maar jullie zijn democraten, dus ik hoor het al. Je gaat uit van, er moet een meerderheid komen, iedereen moet ervoor stemmen. Maar dat is niet zo. Het volk namelijk is de regering. En daarom, elk volk, dat kennen wij ook, elke staat, heeft altijd een hoogstgeplaatste. Daarom vind ik je discussie over al of niet een koning, vind ik ook maar onzin. Want als je dan niet een koning hebt als de allerhoogstgeplaatste, dan heb je een president, of hoe je hem maar noemt. Ja. En in de meeste gevallen in onze westerse wereld hebben die lui net zo min wat te vertellen als de koning. En of ze dan koning heet of niet, ja, dat maakt ook niet. Er is altijd iemand die de personificatie geacht wordt te zijn van het hele volk. En misschien moet ik dan zeggen, oké, dat is dan, laten we maar de koning noemen, gemakshalve, want zo hoort het eigenlijk. Hè. U weet toch dat het woord koning is het woord kohen uit het Hebreeuws. En dat betekent ook maar gewoon een beambte. Oké, de hoogste ambtsdrager dan. Dat noemen wij een koning, maar een koning in het Hebreeuws heet dan melech. Dat is dan weer op een hoger niveau. Maar goed, maar die koning heeft misschien nog een regering. Dat wil zeggen, in de Nederlandse staatsinrichting wordt de regering gevormd door de koning en de staten-generaal. Dus ja, dan er wordt nog wat meer bij, zal ik maar zeggen. Maar dat is het volk. Officieel, dat is de natie. Die maken de dienst uit. En of de leden van het volk zich daarmee kunnen identificeren, of ze het ermee eens zijn, dat mogen ze tegenwoordig roepen of niet, maar dat Dat, ja, maar daar moet ik ook serieus over spreken. Dat noemen ze vrijheid van meningsuiting of zoiets. Ze mogen het schreeuwen, daar hebben ze recht op, enzovoort. Maar het maakt verder geen bal uit. Om de eenvoudige reden dat de regering, de hoogste gezagsdragers in het land, die maken de dienst uit. En zij zijn het Nederlandse volk en zij maken de Nederlandse wetten. En zij verklaren of het Nederlandse volk dit of dat gaat doen. En daar hoeft het volk helemaal per persoon helemaal geen inspraak in te hebben, hoor. Dat is maar een uitvinding van de laatste paar jaar. Nou ja, de laatste twee eeuwen dan. Drie eeuwen. Daarna wordt het ingewikkelder, maar daar ga ik liever niet op in. Dat is ook een golfbeweging geweest in de politiek en in de wereld en in de staatsinrichting. En een oud onderwerp waar ik verder ook me niet mee bezig gehouden. Maar het hele punt is dat het Joodse volk ongelovig geacht wordt te zijn. Niet op grond van een meerderheid van ongelovigen, maar op grond van dat de regering, de hoogste gezagsinstantie binnen het Jodendom, enige malen achtereen en onder verschillende omstandigheden uitdrukkelijk bepaald heeft dat men niet wil dat Jezus van Nazareth koning over hen zou zijn. Zo simpel is het. Die hebben hem gekruist, vandaar dat Petrus kon zeggen tot zijn publiek op de Pinksterdag, gij hebt hem gekruist, terwijl misschien al die aanwezigen daar de pad nog deel aan gehad hebben. En toch kon hij het zeggen in de zin van het volk. En hij spreekt ze ook inderdaad als Israëlitische mannen toe. Gij hebt hem gekruist. Dus, maar in feite, in de praktijk gebeurde het door de handen van de Romeinen, staat het dan ook, hè. Maar op gezag van het Joodse Sanhedrin, onder leiding van de Joodse hoge priester. En dat gebeurde, die afwijzing gebeurde daarna nog een paar keer. Als Petrus en Johannes voor het Sanhedrin gedaagd worden. En uiteindelijk natuurlijk Paulus. Toch? En mocht dan de koning der Joden, want er was iemand die die titel droeg, dan het hoofd van het volk zijn, dat was Herodes en zijn familie, die wezen hem ook af. En dat blijft ook Handelingen door het geval. Ze moeten hem niet. Kijk, en dat is het ongeloof van het volk als zodanig. Als je dat door hebt, kunnen we daarna verder en spreken over dat het volk in de toekomst alsnog tot geloof zal komen. Hoeveel komen er dan tot geloof? Daar zijn er maar een paar voor nodig, hooguit. In theorie maar één. Dat is tamelijk academisch wat ik nu zeg, maar toch. Het gaat erom dat het Joodse volk geacht wordt tot geloof te komen als de hoogstgeplaatste Jood van die dagen officieel en met die pet op, met dat keppeltje op, sorry. Nou ja. In die hoedanigheid, zal ik maar zeggen, de naam des Heren aanroept. Misschien wel als voorzitter van de Knesset of zo. En misschien doet hij het ook wel helemaal privé. Dat weet ik niet, daar heb ik geen echt idee bij. Ik weet wel dat het zo werkt. En je vindt dingen van die aard in de loop van de geschiedenis ook geïllustreerd. Bijvoorbeeld, je vindt het geïllustreerd op de uitgebreide wijze waarop de Bijbel verslag doet van het gebed van Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Hij spreekt namens het volk in zijn gebed, lees het maar na. En doet belijdenis, erkenning van de zonde van het volk enzovoorts. Dat is nog op het hoogtepunt van het Davidische huis, om zo te zeggen, van het koninkrijk. Maar op het dieptepunt daarvan, dat wil zeggen ter gelegenheid van de ondergang van zelfs het laatste restje van het Davidische koningshuis in Jeruzalem met de verwoesting van de tempel, is het Daniël, die in Daniël 9, dat is het grootste deel van Daniël 9, spreekt namens zijn volk. En belijdenis doet precies hetzelfde als Salomo eenmaal van de zonde van het volk. En de naam des Heren aanroept en beroep doet op de genade des Heren enzovoort. En dan krijgt hij als antwoord die beroemde profetie van de 70 weken. Die dan ook begint met 70 weken zijn bestemd over uw volk. Maar Daniël was de hoogst geplaatste Jood in die dagen, dat kan niet missen. En in die hoedanigheid treedt hij op. En daarmee is hij een type van wat in de toekomst zal gebeuren. Dan had je ook natuurlijk nog, die heb ik niet genoemd, maar had je natuurlijk eerder al Mozes die hetzelfde ook een keer doet. En die zich stelt in de plaats van, dus als vertegenwoordiger van het hele volk en dat ook uitdrukt in een gebed enzovoorts. Heb je dat? Dus ja. Wat ik me langzamerhand probeer uit te leggen, is dat weliswaar in de toekomst sprake is van de bekering van Israël, maar hoeveel dat er dan zijn, het antwoord is één minderheid, één overblijfsel. Ik geloof dat maandagavond was ik in Nemmen. Maandagavond was ik in Zefania. Want daar kun je ook wel eens terecht, hè, Zefania. De profetie van Zefania. Habakkuk, Zefania. Ik heb hem bijna. Want daar staat boven het hoofdstuk 3. Boven hoofdstuk 3, het oordeel over Jeruzalem. Maar daarna pakt het ook weer gunstig uit, want als het oordeel geweest is, dan krijgt Jeruzalem zegeningen. Alleen dat staat niet in de kop boven het hoofdstuk in mijn Bijbel. Maar goed, maar het staat wel in het hoofdstuk. Bijvoorbeeld vanaf vers 11. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen van al uw handelingen, et cetera. Maar, vers 12, ik zal in het midden van u doen overblijven. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Heb je overblijfsel? Een arm, een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Vers 13, de overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen. En daarna heten ze bij elkaar, gij dochter Sions, juicht Israël, dat is vers 14, enzovoorts. En daarna wordt gesproken over de koning Israëls, de Heere, dat is in vers 15. Zodat u maar weer ziet dat het weliswaar gaat over de bekering van Israël en de toepassing, om zo te zeggen, van de Messiaanse zegeningen. Maar het betreft een ellendig en arm volk. Dat zijn er niet zoveel. Ziet u? En dat is dus dat overblijfsel. En dat staat er ook. Ik zal in doen overblijven. Dat je er niet al te grote ideeën bij hebt. Maar inderdaad, een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dan hebben we altijd nog de sterke uitdrukkingen in Jesaja 41... Jesaja 41, meen ik, ja, vers 14, nou ja, vers 13 dan eerst, staat boven het hoofdstuk net zoiets als boven Zefania 3, namelijk Gods werk in Israëls verlossing, en dan staat er, in vers 13, want ik, de Heer, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u, Dan weet je wie dat is, want u kent allemaal degene die zegt, vrees niet. En ik ben uw helper, toch? Nou, en dan staat er, vrees niet, gij wormpje Jacobs. En gij volkje Israëls. Je kan het in het Hebreeuws gaan nazoeken, want het gebruik van verkleinwoorden, dat is niet Hebreeuws, zal ik maar zeggen. Het is wel Nederlands, wij zijn daar heel goed in. We denken een glaasje sap, en we denken een kopje koffie, en het moet allemaal maar klein, hè. En even, kun je even dit en even dat groot, kun je even dit en even dat, het is allemaal klein. Minimaliseerde de dingen. Maar toen maar. Dus je vraagt je af wat het in het Hebreeuws is. Dan wordt het wel moeilijk. Maar het gaat inderdaad om een worm. Dan wel om een made. Dan wel om een rupsje. Een wormpje. Klein. En dat woord volkje. Ach, het woord wat daar staat wordt gebruikt. Je moet het zelf maar nazoeken als je het beter wil weten. Nauwkeuriger wil weten. Het wordt soms vertaald met man, maar dan is het toch het idee van het is maar één man en niet een hele menigte. Dus dan is het weinig. En in veel gevallen wordt het ook vertaald met weinig volk. En hier staat dan volkje. Dus, maar voor de reden waarom ik het aanhaal, mogen duidelijk zijn, het gaat inderdaad maar om één overblijfsel. En dat is trouwens een van de centrale thema's in Jesaja. Jesaja is die man die heel dikwijls die uitdrukkingen gebruikt. En dan zegt, er komt een oordeel over, niet alleen over Israël, of over Jeruzalem, of over, wat, of over Edom, of welk volk dan ook. En dan heb je het helemaal gehad en dan blijft er niks van over. Dat staat er dan ook allemaal. En dan komt er nog net één of twee versen achteraan, waar dan staat dat er niet te min een overblijfsel is, maar het getal zal weinig zijn. En twee of drie beziën in de opperste twijg van een boom. En de rest is eraf geschud. En dat soort dingen. Dat is een saaie. En het is maar een minderheid. Zie? Ja, ik had het ook wel anders willen hebben. Maar de Bijbel leert het niet anders. En de praktijk leert het ook niet anders. Het is maar een overblijfsel. Zie? Maar niettemin, maar een overblijfsel. Maar het is wel een overblijfsel. En dat overblijfsel, uiteindelijk gaat het dan dus om iets wat overblijft uit deze oude schepping. Dat die nieuwe schepping binnen zal gaan. Maar het grootste deel van wat er was, komt niet terug. Dat is maar goed ook, want we willen er toch vanaf. Van al die ellende toch, of niet? Ja. Je moet het zo zien, de Bijbel roept op en zegt, er zit een lichte vloek over de hele schepping, over de hele wereld, God doet hem weg. Alleen nog niet vandaag, want hij is laakmoedig over ons. Dus iedereen die leeft en iedereen die vragen stelt, krijgt de gelegenheid om te kiezen voor de Heer Jezus Christus, die de weg naar een nieuwe schepping gebaand heeft en gegaan is, overigens. Dat is het. En wat dat kost? Nou, niks. We zingen wandel maar stillekens achter hem aan. En het lied schiet me te binnen terwijl ik denk in gedachten aan Mozes die het volk moest uitleiden uit Egypteland. En daar staat er dat het volk achter hem aankwam. Bij vijf, het was de laatste, ik moet zeggen, maar goed. En met daarbij ook veel vreemd volk staat er dan. Dat wil zeggen, die helemaal niet van de Hebreeuwse afkomst was, maar die ook maar meewandelde. Je kon gewoon meelopen. Dan heb ik het nog niet eens over dat je ook kon kiezen om niet mee te lopen. En dat er ook heel wat Hebreeën waren die niet meegegaan zijn. Maar ja, dat is niet de hoofdlijn van het verhaal. De hoofdlijn van het verhaal is, men volgt Mozes. na, men wandelt hem na. Men wandelt de Heere na, staat er zelfs, in de woestijn en zo verder. Als je wil, kun je eruit. Als je niet wil, ja jammer dan, maar dan kom je om. En dat overkwam de Egyptenaren dus ook. Zie? Kortom, een overblijfsel. Dat is wat, terugkeren naar Genesis 45, dat is wat dus geïllustreerd wordt in deze geschiedenis. Waarbij Jozef niet zozeer de uitbeelding is van iemand of een bepaalde stam of wat dan ook. Hij is primair de uitdrukking, de personificatie van het eerstgeboorterecht. En dat bevindt zich dus, dat is terechtgekomen, in het buitenland. Ergens in de wereld, in dit geval was het Egypte, daar hebben we het over gehad. Omdat Egypte nou eenmaal in die dagen het wereldrijk was, om zo te zeggen. Dus daar kwam het terecht. En daar komen al die broers dus terecht om in leven te blijven. Ze moesten wel. Had de Heer het niet anders kunnen oplossen? Ja, je had ook gewoon regen kunnen brengen in het land Canaan. Hadden ze ook niet naar Egypte gehoeven. Had Jozef niet verkocht hoeven te worden. Enzovoort. Back to the future? Of, nou ja. Zoiets. Dan gaan we terug naar het verleden en dan zetten we de schakelaar of de wissel zetten we anders. En dan hadden het allemaal niet nodig geweest. Waarom gebeurt het wel? Vanwege de symboliek die erin steekt, uiteraard. Hè? En vergis u niet, alle broers van Jozef gingen naar Egypte. En wat Jozef zelf betreft, qua stammen van Israël, uit hem kwamen voor twee stammen. Namelijk Ephraim en Manasse, die inderdaad in Egypte zelfs geboren zijn. Dat wil zeggen, die hadden helemaal niks met Canaan te maken. En dat is de uitbeelding, uiteraard, van nou ja, het tegenwoordige werk van Christus, het tegenwoordige werk Gods, waarbij de zalige niet gevonden wordt in Canaan, of heet het in Palestina. Die naam kun je ook niet meer gebruiken. Nee. Ik heb even wat gezien op televisie en wat gehoord. En dat klopt inderdaad. Hè. Zij kunnen de naam Palestina niet eens uitspreken, die Palestijnen. Hè. Dat weet u toch. Hè. Ik vind het grappig. Ze zingen luidkeels over Filistia. Of zoiets. Met een F. Ze zijn de Filistijnen. Ze noemen zichzelf zo. Palestina, dat lukt ze niet met die HDP. Maar dat heeft er even niks mee te maken. Sinds de derde eeuw van onze jaartelling, of was het de vierde? De derde geloof ik even, heet het land Palestina. Dus vooruit, het hele land heet zo. En er bestonden geen Palestijnen, die hebben trouwens ook nooit bestaan. Het waren Arabieren of het waren Turken. Het land was trouwens tot in, bijna 1500 jaar lang in Turks bezit. Van de Ottomanen. De Turken, die zijn eruit gegooid door de Britten en de Fransen. U weet wel, door de hel zijn. Nee, hoe heette die motorrijder ook alweer? Door Laurens van Arabië. Die kennen u toch of niet? Nee, nee? Film. Hebben we die film niet gezien?
Jawel.
Ah, kijk. Ja. Het is allemaal cultuur, beste mensen. Die hebben de Turken eruit verdreven. In 1917. En in christelijke kring werd toen geschreven dat daarmee een einde gekomen was aan de islam. Oh ja, oh ja. Dat was de gebruikelijke opvatting. Ja, ook Johannes de Heer. Ja, dat is zeker wel. Een einde aan de islam, dat was weg ermee. En de macht was uiteindelijk gebroken door Engeland. Volgens anderen door Ephraim. Dat is weer een andere richting die dat zou zijn. Maar dat, zo was het natuurlijk wel. Het was wel Ephraim. En Ruben, de gepasseerde eerstgeborene. Ja, nee, dat is wel zo. Maar het was niet het einde van de islam. Dat weten we nu maar al te goed. Ja. Zijn vreemde dingen. En af en toe duiken die dingen op. En dan Ja, als je Bijbelse gegevens kent, dan zie je tegen welk decor zich dat allemaal afspeelt. Maar het gaat weer voorbij en dan komt weer een volgende fase. Maar hoe dat ook zij, in onze dagen wordt het werk Gods gedaan buiten Palestina, buiten Canaan, buiten Eretz, Israël, of hoe je het land maar moet noemen. Het heeft ergens anders in de wereld zijn domicilie gevonden. Zijn domus, zijn thuis. Zie? En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Jozef dus. Ja. Nou goed, en dan staat er vervolgens. Nu dan, vers 8. Gij hebt mij hierheen herwaarts niet gezonden. Dat hadden ze wist en waarachtig wel. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden. Ik moet altijd denken dan aan. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, we zijn waarachtig wel hoor. Alleen, nee, dat is Efeze 6. Maar de zin was niet af. Hier ook niet dan, hè. Gij hebt mij herwaarts niet gezonden. We weten allemaal dat zij het wel gedaan hebben. Maar zegt Jozef, maar God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft. Dat wil zeggen, je moet die dingen dieper zien en er zit een andere oorzaak achter. Niettemin, die broers hebben het wel gedaan. Ja. En wat betreft, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, we zijn waarachtig wel, maar er zit een andere oorzaak achter. Dat zijn namelijk de overheden en machten, de geestelijke boosheden in de lucht. En dat betekent dat het een heel ongrijpbaar iets is voor ons. Dingen die wij niet bevatten kunnen, waar wij geen grip op kunnen krijgen. En uiteindelijk, dat is ook het laatste woord natuurlijk, over die rellen die deze dagen dan weer plaatsvinden. Ja, vlees en bloed. Je kunt erover redeneren wat je wil. Dat doen ze ook nu waarschijnlijk op alle kanalen, op de televisie. Dag in, dag uit. Bla, bla, bla. Maar het schijnt dat dan niemand weet wat daarachter zit. Niemand zegt dat. Ja, waarom? Ik weet het niet. Maar misschien weten ze het ook niet. Maar er zit een grote tegenstander zit daarachter uiteraard. Hè? Maar voilà. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft. Dan leer je ook nog iets over het woord vader. Farao was afhankelijk geworden van Jozef. Want Jozef moest zorgen, of zorgde voor de. Nou ja, dat de Farao en het hele land dus in leven bleef. En tot een heer over zijn ganse huis. Kortom, in de praktijk was Jozef de facto dus, in de praktijk was hij de hoogste gezagsdrager in Egypte. Dat staat er ook. En regeerder in het ganse land van Egypte. Ik ben nog van mening, eigenlijk, maar ja, het zijn gevaarlijke dingen om te zeggen. Ik denk dat de hele menselijke geschiedenis van de pak en beet de laatste 2000 jaar in werkelijkheid gaat maar om één ding. En dat is de roeping van de gemeente uit de volkeren. En dat vanuit Efraïm. En dus vanuit Brittannië. Ja. En ik denk dat wat er ook allemaal over geschreven en gezegd wordt, hier gaat het altijd over. En ja, ik denk ook dat kolonialisme is natuurlijk een raar ding. Mijn vader zei het al, die zei, ja, het is toch eigenlijk een vreemd idee dat je ergens in een land komt waar je niemand tegenkomt en dan zet je je vlag neer en dan zeg je, nou is het van mij. Of van ons, dat is toch raar? Toch? Maar wij moesten het voluit zingen in, wanneer het maar was, in 1952 of eerder al, over Nederlands vlag. wanneer ik je zie aan vreemde kust en dat soort dingen. Ik heb de muziek wel thuis, maar jij waarschijnlijk ook wel. Die oude Nederlandse liedjes, soms blader ik erin. En dan denk ik, gutja, die heb ik ook nog moeten zingen vroeger. Ja. Nou ja, toch maar weer. Maar het is toch een raar verschijnsel. Maar vergis je niet, daar waar de koloniserende, zoeken we nog op, landen of volken verschenen aan vreemde kust, brachten ze wel het evangelie mee, hoor. Ach, misschien op een ander niveau dan wij het wenselijk geacht zouden hebben, maar het is wel gebeurd. Hoe dan ook. En als men niet kan ontkennen, dan zeggen we, ja, dat is wel gebeurd, maar de prediking van het christendom heeft dan toch tot doel gehad om die vreemde volkeren tot gehoorzaamheid te dwingen, enzovoorts. Dan zeg ik, ja, verzin ze maar. Dat kan wel zo wezen, maar doe maar. Maar ook de VOC stuurde predikanten mee, hoor, zendelingen. Zeker wel. Maar goed, dit is mijn onderwerp niet. Daar kun je op afstuderen trouwens. Dat heet missiologie. Dat is een leuk vak, daar kun je op studeren en daarna kun je de les in geven. Dus heel nuttig, zo'n vak. Missiologie. Ik ken er zomaar een paar die daarop afgestudeerd zijn. En dat gebruiken bij hun naam. Dokter Demis staat er dan achter. Dokter in de missiologie. Dan moet je een paar A4'tjes invullen en wat geld overmaken. En dan ben je, maar goed, laat me zitten. Naar Amerika. Zoiets. Maar het is wel gebeurd allemaal. Maar niet vanuit Jeruzalem. Dat weten we allemaal. En sommigen denken dat het gebeurde vanuit Rome. Maar dat is niet zo. Rome, dat is pas met terugwerkende kracht. Het pausdom, als paus zal ik maar zeggen, dat is pas uitgevonden in de, wat was het, de zesde eeuw eigenlijk, pas vijfde eeuw, zesde eeuw. Het is zo lang geleden, dan vergeet je dat, hè. Maar ja, dat is pas met terugwerkende kracht, heeft men de bisschoppen van Rome tot opperbisschop en dus tot papa gemaakt. Paus dus. Maar het is niet dat het evangelie de wereld overgegaan is vanuit Rome. Nee, dan moet je gewoon zeggen Jeruzalem. Als het ergens een oorsprong heeft, is het in Jeruzalem. Maar dat het gepredikt is in de hele wereld, dat is inderdaad vanuit Brittannië. Goed. En dat is wat uitgebeeld wordt bij Jozef. En sterker nog, de hele familie van Jozef, dat wil zeggen Israël en zijn zonen en al wat daar aanhangt, vrouwen en kinderen, die hele familie wordt vervolgens uit Palestina, uit Canaan geroepen en vestigt zich eveneens in Egypte. Dat is een heel gedoe. Dat is nog niks eigenlijk, want enige tijd later waren ze uitgebroken in menigte. En toen moesten ze allemaal weer terug naar Canaan. Dat was pas een gedoe. Dus bij nader inzien en in retrospectie, het had beter niet kunnen gebeuren. Maar het gebeurde toch, want het is allemaal symboliek, hè. Ja. We worden geacht er wat uit te leren. Ga dan uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vadershuis. En ik breng u ergens. En zelfs als dat land dan Canaan heet, of hoe het maar heet, zelfs dan geldt er nog, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. In dit geval naar Egypte. En dat staat er dan ook, hè. Want er staat dan vers 9. Eerst zegt Jozef, ik heb het voor het vertellen. Ik kan doen wat ik wil. Dat was wat ik u las. God zelf heeft mij tot Farao's vader gesteld en tot een heer over zijn ganse huis en regeerde in het ganse land van Egypte. Dit is of een verdwaalde uitspraak, of het betekent dat Jozef zegt, ik kan doen wat ik wil, ik ben hier de baas. En dus, haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En geprojecteerd, dat betekent inderdaad dat wij als gelovigen ons thuis hebben, niet in het Jodendom, maar daarbuiten. En dus bij Jozef, bij Efraïm. Dat is het. En bij andere gelegenheden roep ik dan weer, oké, het koninkrijk, Gods koninkrijk van Christus, Messiaans Rijk, is wel aangebroken, maar het is verborgen. Want we hebben van doen met de verborgenheden van het koninkrijk enzovoorts. De vraag is, waar is het dan verborgen? En daar moet ik, er zijn twee antwoorden op. Maar jullie kennen dat gebaar. Gaat de bril af. Van dokter Anders J. en UTB. Was dat, hè? Gaat de bril af. Hij heeft twee antwoorden. Het ene is, het is verborgen in de hemel. Dat zal u niet verbazen, want hier op aarde is het. Er zijn er die vinden dat het dan in Rome moet zijn of zo, maar nee. Dat is in de hemel, uiteraard. En het andere antwoord is, want dit was verticaal. Dat is minder voor de hand liggend trouwens. Want als het koninkrijk op aarde moest komen, en dat moest toch, en het is verborgen, dan where on earth, waar op aarde is dat koninkrijk dan verborgen? En dan moet je aanwijzen, Brittannië, bij Brit-Am uit Jesaja 42 en 49. En de idee van dat het twee kanten heeft, dat vind je uitgedrukt in Grote Verzoendag, de situatie van de twee bokken. Die identiek zijn, daarom moet het lot bepalen wie de een is en wie de ander is, maar het is gewoon hetzelfde. De een, althans zijn bloed, zijn leven verdwijnt in het heilige der heiligen. Dat geen beeld is van de hemel, zegt Hebreeën 9. En de andere verdwijnt levend en wel, voor wat het waard is, buiten de legerplaats. Ergens naar buiten. Dus waar is het beest nu? Om technische redenen, die ik een andere keer uitleg, zijn het dan twee beesten, maar eigenlijk is er maar één. En waar is het dan binnen? In het heiligdom, dus de hemel, en anders buiten de legerplaats. En als u dat ver gezocht vindt, lees gewoon maar de Hebreeënbrief, daar staat het allemaal in. Christus is in de hemel, heeft daar een hemel. Wij worden geacht tot hem te naderen, tot zijn troon, daar is dus het koninkrijk. Maar het laatste woont dan, als het dan volgt, en nu de praktijk, weet u wel, dan ben je in hoofdstuk 13, dan staat het. Nou, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zij smaadheid dragende. En er staat ook dat dikwijls, als het bloed van het offer die gebracht werd in de tempel, dan werd het lichaam van het dier verbrand buiten de legerplaats. En dat is dus onze positie. Hemelburgers met Christus gezet in de hemel, maar anderzijds hier op aarde buiten de legerplaats. En historisch wordt het dan buiten het Romeinse Rijk. Niet Rome dus, maar daarbuiten. Buiten het Romeinse Rijk. Daar hoef je zich geen zorgen over te maken, want een paar jaar later werd ook dat gebied door de Romeinen ingelijfd. Maar ja, dan heb je de symboliek ervan al gehad. Dus dat maakt het ook niet meer uit. Heb je dat? Buiten de legerplaats. En over buiten het Romeinse Rijk heb ik het later wel een keer met u. dat komt me nou allemaal voorbij, maar dat ga ik nou, kan ik allemaal niet uitleggen. Gewoonlijk beschouwt men namelijk het Romeinse Rijk als de hele toenmalige bekende beschaafde wereld. Oké, je had er een paar die liepen daar buiten, dat waren barbaren. En als ze dan uitgemoord werden en wat er overbleef ingelijfd werden bij de Romeinen, dan waren ze zeker ineens beschaafd. Via het zwaard, via de oorlog. Kom op zeg. Wat een dwaasheid is het toch. Toch staat het in de boekjes. Hè? Niet zo kort als ik het nu zeg. Maar ja, toen wel. Goed, kom maar naar Egypte dan. Dat is de wereld. Waar je uiteindelijk uit verlost moest worden. Maar daar is Jozef. Daar bevindt zich het eerstgeboorterecht. En dan staat er dus... Kom af tot mij en vertoef niet. En vers 10, en gij zult in het land Goshen wonen. En nabij mij wezen. Dat wil zeggen, Jozef is daar en de familie komt daar ook wonen. Gij en uw zonen en de zonen uw zonen. En uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. Het hele hebben en houden heet dat. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt gij in uw huis en alles wat gij hebt. Dat wil zeggen, er zit niks anders op. Ze moeten ook wel naar Egypte. Want de omstandigheden daarbuiten, die zijn moordend. Nou ja. En wat betreft 5 jaren des hongers, u weet het was hoe het was. Hè? Er waren 7 vette jaren geweest. Die hadden voor voorraad gezorgd. Toen kwamen 7 magere jaren. Daarvan zijn er nu 2 om, blijkbaar. Met nog 5 te gaan. We krijgen trouwens in de volgende verse nogal wat getallen voorgeschoteld. Waar, nou ja, waar eventueel enige symboliek aankleeft. Aan die getallen, of we daar veel aan hebben, dat waag ik ook te betwijfelen. Maar eerst even over het land Goshen. Gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen. Officieel weten we niet waar het lag. Dus we moeten dat uit andere schriftplaatsen opmaken, waar ze dan blijkbaar wonen. En dat weten wij, want het land wordt bij gelegenheid van de uittocht... wordt het ook genoemd het land Rameses, dan heb je een andere naam. Ik geloof dat in Genesis 47 die naam ook al gebruikt wordt. Rameses. Dat, even kijken of dat klopt. In vers 11... Jozef bestelde voor Jacob en zijn broederen woningen en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als farao geboden had. Maar hij had geboden Goshen. Want dat staat in vers 4 en in vers 6. Van Genesis 47. Dus dan heb je al 2 namen daarvoor. En voor zover wij weten uit de geschiedenis van de Exodus, was dat in de, moet ik even gauw op de kaart kijken, was dat in de noordoostelijke delta. Het noordoosten van de delta van Egypte. Dat wil zeggen, de kant van Egypte gericht naar het beloofde land toe dus. En naar de Filistijnen, want daar komt het in de praktijk op neer. Voor zover wij weten, was dat ook het enige gebied in Egypte waar het ooit wel regende. Afgezien van dat het alle water van de Nijl daar natuurlijk naartoe komt, naar die delta. Maar dan met nog wat regen erbij, is het meteen het meest vruchtbare deel van het land. Het enige probleem wat ik met de gedachtegang heb nog, is hoe dat nou in vredesnaam mogelijk is, dat die hele familie daar ineens kan komen wonen, als het dan het meest vruchtbare deel van het land is. En bovendien, wat de verbindingen betreft, ook een belangrijk gebied. Want het is natuurlijk toch de aansluiting tussen Afrika en Azië. Het is de doorgaande weg. De weg der Filistijnen. Waar ze langs wilden gaan toen ze uit tegen de weer wegtrokken. Weet je nog, die route. Dat is een belangrijke karavaanweg. En dus van strategisch belang. Enzovoort. En dat daar dan niemand woont. Of althans dat daar ruimte genoeg is voor hen om te gaan wonen. Och, je kan het bagatelliseren. Zeggen, ja, het zijn maar 75 man. Bij elkaar. Dus valt wel mee. Dan heb ik het vee niet meegerekend. Maar het schijnt wel zo te zijn, ja. De Noordoostkant. Alle kaarten, alle Bijbelse atlassen staat het zo aangegeven. En verder weten we het ook niet. En de naam Rameses, ja, die is ook al lastig. Men heeft eruit opgemaakt dat het dus gebeurde in de tijd van een farao Ramses. Want hoe komt anders de naam Rameses daar op de kaart te staan? En, maar is het dan Ramses 1, Ramses 2, Ramses Shafi, Ramses 3, weet ik het. En ik ga niet meer daar met u over spreken. Lange tijd heeft men gezegd dat de uittocht was in de dagen van Ramses. Maar ook dat de intocht was in de dagen van Ramses. En later heeft men uitgevonden dat toch niet klopt. Krijgen we een andere naam van de farao. Ik zit daar helemaal niet mee. Maar ik ken die farao's niet. En die hadden ook allemaal verschillende namen. Want je hebt de Egyptische namen sowieso. En dan heb je nog de Griekse namen. Waaronder ze bij ons ook bekend zijn. En het schijnt dat ze ook 7 voornamen hadden. Net als prins Bernhard in de tijd. En van Mierlo, nee, die had maar 5 voornamen. H-A-F-M-O. Hafmo, ja. Van Mierlo. Je weet meteen dat die Rooms was, dus van huis uit. En dat de M staat voor Maria. Dat weet je dan meteen, hè. Dat zijn grappige dingen. Maar goed. En maar over die Egyptische farao's wil ik het niet met u hebben. Dat is ingewikkeld. En voor wat de Bijbel betreft heb je er eigenlijk niks aan. Dus vooruit maar. Ik ben ervan overtuigd dat die hele geschiedenislijn die men ons voorhoudt, traditioneel, over de geschiedenis van Egypte, dat die van geen kanten klopt. Maar dan ook echt dit. En of ik dan weet hoe het anders is, ach, we hebben vermoedens, maar je hebt er verder niks aan. Ik hou het gewoon bij wat de Bijbel zegt. En ook bij de Bijbelse tijdrekening. Want de enige doorgaande tijdrekening die er bestaat, in welke geschiedenisboeken, geschiedschrijvers ook, is die van de Bijbel. Dus daar hou ik het op. En al het andere is fragmentarisch. Is niet eensluidend, is een stukje dit en een stukje dat. En een dynastie zus en een dynastie zo. En de dynastieën worden in volgorde verwisseld of naast elkaar gezet. Of weet ik veel, er wordt verschrikkelijk mee geknoeid. En bovendien hebben de Egyptenaren aantoonbaar hun eigen geschiedenis verlengd om zichzelf te maken tot het oudste volk ter wereld. Ja. En dat komt De evolutionisten komt dat heel goed uit natuurlijk. Dus je krijgt er geen vinger meer tussen. En ik ga er ook niet meer over spreken nu. Als we ooit nog een reis naar Egypte doen, doe ik het weer. Maar gaan we niet doen. Maar in het verleden heb ik dat wel eens gedaan. En ik heb er ook wel eens over gesproken. En ik heb ook wel schemaatjes uitgedeeld hoe ik denk dat het dan wel geweest zou hebben moeten zijn. En dat soort dingen. Maar je hebt er verder niks aan. Waarom ik het dan toch gedaan heb? Nou, om te laten zien dat je niks moet laten wijsmaken van buiten de Bijbel. Als argument tegen de Bijbel. Dat heeft geen enkele zin. Dat hangt van de ideeën, theorieën aan elkaar. En daar krijg je geen vinger meer tussen. Maar het land Gozen, oh, je wilde nog weten wat Gozen betekent. Nou, dat weten we ook niet. Het is nog onmakkelijk. Dat weten we niet. Ik zal u voorlezen wat ik ooit genoteerd heb. Wigram, dat is een bekende autoriteit voor de Hebreeuwse woorden, Hebreeuwse lexicon, concordantie, weet ik het. Wigram. Die vertaalt Goossen met The Region of Hercules. Het gebied van Hercules. Hoe je bij zo'n vertaling komt, begrijp ik helemaal niet. Het land van Hercules. En Hercules, je weet wat Hercules is? Atletiekvereniging, ja. Ja. In Bodegraven, toch? Ja. Bij Heracles is ook hetzelfde, maar dan ben je in Almelo, toch? Ja. Oké. Okay. Nou goed. Dan heb je een Duitse autoriteit, Meister. En die zegt, dat betekent Erdhügel. Een aardeheuvel. Heb je ook heuvels niet van aarde? Ja, wij wel. Van vuilnis namelijk. Die maken we in Nederland. We hadden al zo weinig heuvels. Dan maken we ze van vuilnis. Dat is ook recycling is dat. Ik vind dat mooi. Erdhügel. Zal wel. En Lohmann. Kent u Lohmann? Dat is Lohmann. Hij zal wel uit het Lo gekomen zijn oorspronkelijk. Lohmann, die gids voor den Bijbellezer. Met dubbel E. Lezer. Gids voor den Bijbellezer. Is wijdverbreid geweest. In grote oplagen gedrukt. Tot in de weet ik hoeveelste druk. Dus als je zo'n ding zoekt, geen probleem, kun je zo vinden. Er zijn er nog zat van in omloop. Gids voor den Bijbellezer. Dat is Calvinistisch-orthodox. Met ook een lijst met Bijbelse namen en hun betekenis enzovoort. Maar er staat een heleboel dingen in. Ook geschiedenis, Bijbelse geschiedenis, Bijbelse volkeren, weet ik het. Er staat een boel in. Nou ja. Ik raadpleeg het wel eens, ja. En Lohmann die zegt, het betekent de plaats. Gozer, de plaats. Place. De plaats. Maar hij geeft ook grasland of weiden met een korte ei. Dat zijn hetzelfde als grasland, denk ik. En plaats, ja, het is een oud boek hoor, Lohmann. De Lohmann-gids. Die stamt ook uit 18 zoveel. Maar het woord plaats wordt in Nederlands ook gebruikt gewoon voor een boerderij. Een plaats. Dat weten we zeker. Want in Zuid-Afrika heet een boerderij nog steeds een plaats. En de grap ervan is dat het hetzelfde woord is als ons woord paleis. Plaats, plaats. Die teden tussen die... Ach, die komt er wel meer tussen voor een S. In Duitsland vooral, hè. Plaats. Nee, plaats. En wat het maar is... Maar plaats, grasland, weiden. Ja, dat ook als het niet zo vertaald, dan begrijp je het nog. Want als die familie daar moet wonen met hun vee en met al hun schapen. En wat hadden ze? Wat stond er ook alweer? Uw schapen en uw runderen, ja, dan moet er wel grasland zijn. Dus dank u wel, meneer Lohmann. Dan heb ik er nog maar één. Ik heb er natuurlijk veel meer, maar... Maar dan hebben we nog Jackson. Jackson. Die vertaalt Goossen met drawing near. Drawing near. Tot zich trekken. Nabij trekken. Ja, de familie wordt nabij getrokken door Jozef in Egypte. Ja, verzin ze maar, denk ik dan. Als ze niet bij vertellen hoe ze erbij komen, dan. En dan nog, alles bij elkaar, hebben we hier niks anders. Betekent niks. Ik kan er ook niks anders van maken, ik weet het niet. Ja, ik heb wel wat, maar die is apocrief. Dat zal ik u vertellen. Goossen, dat is met een noen aan het eind. Een gimel, een shin en een noen. GSN. Is met een shin aan het eind. Maar Heb ik u al verteld over de naam Benjamin? Heb ik u verteld, geloof ik, hè? Benjamin. Er zijn het die vertalen het met zoon van mijn laatste dagen. Maar Jamin, dat betekent rechts. Of de rechter als zelfstandig naamwoord in de zin van rechterhand. En in de vertaling schrijven ze het woord hand als schuin, hè? Exclusief. Rechterhand. Jamin, zoon van mijn rechterhand. Hoe komen ze dan bij vertaling met zoon van mijn laatste dagen? Zal ik u zeggen, een dag is in Jam, Jom. U weet wel van Yom Kippur, van grote verzoendag, Yom. En het meervoud van dag is Yamim, met een meem, een driepoot aan het eind. Dat is een 40 in getallen uitgedrukt. Maar als het nou gaat over het allerlaatste, het einde en hoe het afloopt, dan kom je terecht bij een 50 en dus vertaalt men Yamin met een 50 aan het eind als laatste dagen. De laatste. Als het een Mim geweest zou zijn aan het Benjamin, dan zou het geweest zijn zoon van mijn dagen. Maar nu het een Noen is aan het eind, heet het laatste dagen. Grammaticaal is dit onzin. Dit is geen grammatica. Dit is kabbalistiek. Ik zeg het u er maar bij. Dat is Hebreeuwse symboliek. Nou ja, hetzelfde principe toegepast op Goossen zou dus kunnen zijn dat het oorspronkelijke woord is Gozem met een meem aan het eind. Geshem krijg je dan. En dat is het woord voor regen. En dan wordt Goossen dus de laatste regen. Dat wil zeggen regen alsnog. En ik vind dat persoonlijk dan toch eigenlijk de beste. Maar ja, taalkundig of grammaticaal, of hoe je dat maar zegt, klopt dit natuurlijk niet. Als ik dat in die kringen zou vertellen, lachen ze me uit. Maar ja, ik zou niet weten waarom dat niet zou deugen. Mede omdat men dan wel degelijk wel zegt dat dat Goossen, dat het gebied is, het enige gebied is waar regen viel. Hoe weet je dat? Nou, vanwege de naam Goossen. Er komt alsnog regen. Geshem en regen, en zeker laatste regen, dat wordt dan in de zin van definitieve regen, dat heeft dan de betekenis van de uiteindelijke vervulling van Gods beloften enzovoort. En u weet, de spade regen in de Bijbel wordt bij gelegenheid genoemd. En er zijn zelfs christelijke organisaties die zich tooien met die naam. De spade regen. Heb je dat nog? Nee, die menen dat zij degene zijn die in de eindtijd voor het Heer weer wederkomt, speciaal door de Heer zijn aangesteld. Zij zijn de spade regen. Ja, dat is toch leuk om dat even te vertellen. Zo zit het. Kan ik je uitleggen. Maar goed, maar die betekenis hangt eraan. Ik denk dus dat het zo heet. Nou ja, maar het is een plaats in overvloedig van water. Als u mij vraagt, je vindt een parallel in Petra, dat is in de woestijn, daar regent het ook niet. Meestal niet. Maar Petra heeft overvloed aan water. Omdat het beetje water wat er is zich daar dan toch verzamelt. En zo kon het gebeuren dat er zo'n belangwekkende grote stad, dominante stad, midden in de woestijn en zelfs tussen de bergen ontstaan kon. Dat kon omdat er voldoende water was. En dan heb je ook voldoende voedsel in het algemeen. Omdat het gekweekt kan worden dankzij het water. Je moet water hebben. In vers 11 hebben wij melding van nog 5 jaren des hongers. Maar daar zouden zij geen last van hebben. Ze zouden niet verarmen. Gij en uw huis en alles wat ge hebt. 5 in het algemeen staat sowieso voor verborgen dingen. Dus ja, het is niet zo moeilijk om te zeggen dat die familie van Jozef 5 jaren verborgen wordt buiten het beloofde land wat de Heer hen geven zal in Egypte. Niet alleen was Jozef als het ware ondergedoken, maar nu komt de hele familie mee, om zo te zeggen. 5. U weet dat onze bedeling de 5e is in de reeks. Over verborgen dingen gaat het, over verborgen koninkrijk, over werking van de geest, dus 5. Ja. 5 jaren honger, de wereld wordt erdoor gekenmerkt in geestelijke zin. Maar wij verarmen niet, denk ik altijd. En ziet uw ogen zien het en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. Ik denk die lui die liggen allemaal op apengapen. Ik weet niet wat apengapen is, maar daar kan je ook liggen, schijnt het. Hè? Dan, ja. Dan, zo wat overkomt ons. Jozef, let goed op. Wat is het? Mark my lips, moet je dan zeggen, geloof ik. Zoiets. Ik ben het echt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt. En haast u en brengt mijn vader herwaarts, dat wil zeggen hier en af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. Dat is de 2e keer dat hij dat doet. Wenen. En Benjamin weende aan zijn hals bij zijn grootste broer. En hij kuste al zijn broederen en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. Dat wil zeggen, dan komen ze langzaam bij en wisselen wat gegevens uit. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doe dit, laat uw beesten en trek heen, gaat naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij en ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette deze lands eten. En zo weten wij waar Goosen lag, we zoeken gewoon het beste deel van Egypte op en dat moet het dan geweest zijn. Zo simpel is het. Ja. En nu is de farao die dit dan meedeelt. Farao die tot Jozef zegt, maar Jozef had het al tot zijn broers gezegd. Ja. Vers 19. Gij zijt toch gelast. Dat wil zeggen, dit is je opdracht. Onder mijn verantwoordelijkheid. Gij zijt toch gelast. Doe dit, neemt u uit Egypteland wagenen voor u. Kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. Voert uw vader wil niet zeggen dat er iets met een paplepel moet ingegoten worden, maar het gaat over vervoeren. Hè? U weet wel, op wieltjes. Ja. Door de voerman. En uw oog verschonen uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. Zo van, je hoeft je huisraad ook niet mee te nemen. Want we hebben hier genoeg. En het beste van Egypte is beter dan het beste van Canaan in dit geval. Ja. En de zonen van Israël, let op hè. En de zonen van Israël, mooi hè. Hij heet weer eens Israël voor de gelegenheid om te beklemtonen zijn profetische functie. De zonen van Israël deden al zo. Zo gaf Jozef hun wagenen naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen. Waarom dat moet, hebben ze mij nooit goed kunnen uitleggen. Behalve dat je natuurlijk kunt zeggen, het is altijd aardig als je een verschoning bij je hebt onderweg. Maar hè? Wisselkleden, dan kun je wat anders aantrekken. Kun je dat wisselen. Maar kennelijk is dan een soort luxe. Want later in de Bijbel, ook eeuwen later, komen we dat nog steeds tegen. Hè? Die wisselklederen. Het schijnt een luxe artikel te zijn. Kleding voor de zondag. Avant la lettre. Of ik weet het ook niet. Maar ze kregen wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij, ik weet niet waarom het is, maar. Want de vertalers zien een tegenstelling. 5 wisselklederen. Maar goed. Het had ook net zo goed en kunnen zijn hoor. Neutraal vertalen. Dan staat er gewoon. En Benjamin gaf wij 300 zilverlingen. Die kreeg nog zakgeld mee voor onderweg. Vraag me dan altijd af waar je dat nou onderweg kan uitgeven. Op de weg tussen Egypte en Kaap. Misschien bij een souvenirstalletje of zo. Ik weet het echt niet. Ja, u mag mij uitleggen dat het maar gaat om het gebaar en dat verder. Dat denk ik ook altijd als de koning van die cadeautjes krijgt, weet u wel. Maar ja, u kent het verhaal toch, wel laten ze dat achter de rhododendrons, dat weet je toch. Ik ben niet de eerste die zich al vraagt, wat moet je ermee? Allemaal. Het schijnt dat het paleis Soestdijk vol stond met allerlei prolaria. Nou ja, oké, kostbare prolaria die men later heeft moeten opruimen. Maar toen maar. Ik kan het ook niet helpen. 300 zilverlingen. Alleen al het idee dat je een tas bij je hebt met 300 zilverlingen. Dat moet je allemaal mee sjouwen onderweg. Dat weegt ook niet niks. Ja. En 5 wisselklederen. Valt niet onder de categorie traveling light. Maar toen maar. Het gaat om het gebaar. Benjamin is de dominante. Het is het bekende verhaal. Jozef staat voor het eerstgeboorterecht als zodanig. En Benjamin is de drager, de uitvoerder daarvan. En via Benjamin kom je bij Paulus. Het eerstgeboorterecht berust ergens anders in de wereld. Niet in Jeruzalem, ergens anders. En Paulus uit de stam van Benjamin is degene die het in de praktijk implementeert. Dat wil zeggen, predikt en toepast enzovoorts. Dat wil zeggen, als we geen overlevering hadden dat Paulus in Brittannië geweest is, in Nieuw-Troje, Londen, dan zou iemand het moeten bedenken. Dat hoeft niet, want dat is al lang vastgelegd. Alleen dat was een dure grap, want toen heeft men St. Paul's Cathedral gebouwd op een heuvel in Rome. Of in Londen. En dat houdt voor altijd het idee vast, dat is de locatie waar Paulus predikte. Ik vind het wel grappig. Nou ja, en als je in de buurt van Portsmouth komt, langs de zuidkust, staat er op de wegwijzer, ik was te laat, ik zag hem te laat, staat er op de wegwijzer Paul's Grove. Dat is de naam geworden van een wijk daar. Maar het was de naam van een weg vanaf de kust landinwaarts. Want daar gaat het verhaal dat Paulus daar aan land kwam in de tijd. En dan verder trok richting Trinovantum. Dat is nieuw Troje. Troje, nieuw. Trinovantum. Want ja, ze vertellen je dat Londen komt van Lut, van een Lut, een Engelse of een Britse vorst enzovoorts. Maar nee, de naam is ouder, het komt van Nieuw-Troje. Dat komt omdat Brutus uit Troje in het land aankwam. Daarom heet het land Brittannië, zegt men. En hij is de stichter van Londen. Dat heette dus in het Latijn, Romeins dus, Trinovantum. Heb u dat? Nou ja, laat het maar tot je doordringen. Het is echt gedocumenteerd, het is oud. En ik vertel, als ik er ben, vertel ik het altijd. Hierachter, achter St. Paul's Cathedral. Ik moet elke keer zoeken. En hopen dat ze het gras goed gemaaid hebben. Maar daar ligt een steen op de locatie van... Die meldt daar ook de locatie. Dit is de locatie van St. Paul's Cross. Dat wil zeggen de kruising van wegen waar Paulus predikte in de tijd op die heuvel. En daar heeft men dus later die kathedraal opgebouwd. Die staat erin nog dominant. Nou, dominant. Niet meer zo heel dominant. Dominanter is dat reuzenrad, geloof ik. Hè? En dat grote glazen ding tegenwoordig in Londen. Het wordt er niet mooier op geworden in de loop der tijd. Maar toch maar. Benjamin, dus, en we weten het allemaal, gemeentelijke waarheid. Jij moet bij Paulus wezen. Niet dat de andere apostelen daar niet over schrijven. Maar die schrijven nog helemaal veel minder. En dan gaat het maar om. He? Paulus, Benjamin. 300 zilverlingen. Zilverstukken, zilverlingen staat trouwens altijd voor verlossing. Op een of andere wijze, dat komt omdat zilver en geld zijn uitwisselbare begrippen. Kortom, dat is hetzelfde, niet alleen in Frankrijk overigens, maar ik bedoel, het is overdrachtelijk. Geld is gewoon zilver. En als er wat betaald moet worden, gebeurt dat met zilver. Behalve bij ons, wij gebruiken daarvoor papier. Maar eigenlijk ook al niet meer, dat weet u. Hè? Ja, plastic. Nep. Ons geld is langzamerhand virtueel. Heb je daar wel eens over nagedacht? Bestaat helemaal niet. Ons geld bestaat niet. We hebben afgesproken dat het bestaat. En we volgen het idee, maar het bestaat helemaal niet. Echt niet. Verklaar me eerst dan. Als je leent geld aan de bank. Je zet geld op de bank. De bank leent het van jou. En de bank mag het dan 10 keer zoveel uitlenen weer een andere. Hoe doen ze dat dan? Dat kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Ja, of het 10 keer is, weet ik niet hoor. Kan wel weer veranderd zijn. Ik hou het niet bij. Maar je schrikt je wezenloos. Als je die cursus volgt, hè. U weet wel, economie voor beginners in 3 delen. Dat is van je vader trouwens, die uitdrukking. Maar goed, die was er ook ooit aan begonnen, cursus economie. Ja. Je schrikt je wezenloos. Als je geeft geld aan de bank en de bank kan het 10 keer uitlenen. Datzelfde bedrag. Dus je geeft de bank een tientje, voor hun is het 100 euro. Dat is zo dwaas. Dan wil ik een bank worden. Geef ze mij geld. En dan ga ik het 10 keer... Ja, kom op zeg. Het bestaat niet, het is maar administratief. Het zijn maar cijfertjes. Vandaar dat het Rijk nooit failliet gaat. Ik kan niet. Dan schrijven ze gewoon weer een nulletje erachter. En kunnen ze weer jaren vooruit. En dat gebeurt al eeuwen of zo. Nou ja, niet bij ons in Nederland, maar wel in Zuid-Europa. Vandaar dat je die bedragen tegenkomt van zoveel duizend of zoveel miljoen lieren enzovoorts. En vroeger, hoe was het Franse munt ook alweer? Weet ik het. Hè? Franks. Ja, Franks in België. Er worden steeds grotere getallen. Wij in Nederland hadden dat ook, maar we hebben de gulden vervangen door euro. Toen hebben we alle cijfers ongeveer gehalveerd. Dan kun je weer een poosje vooruit. Het is je reinste nep. Eigenlijk is het diefstal, maar goed. Maar zilverlingen. Dat wil zeggen geld. Dat spreekt altijd over verlossing. Vandaar dat je zilver tegenkomt nogal veel in de tabernakel. En met name zilveren voeten als basis van de verlossing enzovoorts. En op een of andere wijze 3. Ik heb het niet over 300, ik heb het over 3. In de Bijbel staat met het mooie woord, het makkelijkste woord, staat voor de beloften. Beloften God. Er is eigenlijk de aanduiding van het plan. Dat wil zeggen, het kondigt aan wat er komen gaat. Het plan. Een plan kan ook zijn een tekening, dat weet u, hè? Want een kaart in het Nederlands is een plan in het Engels. Grand plan, een plan. Map. Een plattegrond. Een plan. Nou ja, zoiets. Maar binnen de Bijbelse context zeg ik dan gemakshalve 3 staat voor de belofte van Gods. 4 is de uitwerking daarvan. Van 3 kom je min of meer vanzelfsprekend tot 1-4, omdat 4 gestalte geeft aan de 3. Daarmee straal niet af, want je krijgt nog 5, 6 enzovoorts. Maar dit is het. 3. Beloften. Vandaar dat de bedeling der beloften, dat wil zeggen de situatie die ontstond bij Abraham, is ook inderdaad de 3e. Waarbij God zwart op wit geeft om zo te zeggen aan Abraham, dit zal ik doen en zal zo gegezeld worden en u zaad na u en al dat soort dingen meer. Zodanig dat ook het Nieuwe Testament zich baseert op de beloften aan Abraham. En dat is het getal 3. Dat u niet denkt dat 3 staat voor een 3-enig God, want dat is niet zo. Ja. Getal 3. Daarvan afgeleid heb je eventueel de 30. En u voelt hem komen, dus ook de 300. Maar dan heb je nog steeds dezelfde betekenis, maar op een hoger niveau, met grotere nadruk. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Het is dezelfde letter, zal ik maar zeggen, of dezelfde tekst, maar dan bold. Dat wil zeggen vet afgedrukt. Zoiets. En 3? Ja, 33. En maximaal 300. Want het Hebreeuwse alfabet telt niet verder dan 400. Heb je dat? Dus de 5 lukt je dat niet eens. Maar met de 4 nog wel. 44, 400. Betekent altijd hetzelfde. 4 gaat over de tijdelijke, vergankelijke dingen. En 40, dan zie je het uitgebeeld in de praktijk. En 400 ben je aan het kruis. Breng je tot de jongste dag en het oordeel over de hele schepping. Gaat voorbij. Zie je? Dus ik weet niet anders ervan te zeggen dan 300 zilverlingen. Ja, het is een verlossing die God beloofd had. En die komt definitief tot stand, om zo te zeggen, in Jozef en Benjamin. Dat wil zeggen de kinderen van Rachel. Want het is zo weer. We zijn zo weer bij de kindermoord in Bethlehem. Rachel beweent haar kinderen omdat ze niet zijn. Uit Jesaja. Maar ze zijn wel. Dat zijn Jozef en Benjamin namelijk. En ze zijn wel, maar ze zijn ergens anders. Verborgen. Het gaat over de verborgene dingen. Goed, die even terzijde. En dan staat er, en zijn vader desgelijk zond hij 10 ezelen, dragende van het beste van Egypte. Ik denk niet dat vader Jacob gebrek had aan ezels trouwens. Nee, ik bedoel het puur letterlijk. No pun intended. Ja. Zijn vader zond hij 10 ezelen, dragende van het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. Dat was voor onderweg. Voedsel voor onderweg. Toen al. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. Laat u niet storen, betekent dat, hè? Gewoon doorgaan. En zij trokken op uit Egypte en zij kwamen in het land Canaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Soms denk ik, ja, bestaat er nog zoiets als Israël? En dan zegt men, Ja, Israël, maar Israël, dat is een afgedane zaak. Dat is 2000 jaar geleden beëindigd. Is de kerk voor in de plaats gekomen of iets van die aard. Of misschien helemaal niet in de plaats daarvan, maar dat is verleden. Israël heeft geen toekomst meer, zei de professor. Dat wil zeggen, de theologieprofessor dan. Hè? Nee, maar Jozef leeft nog. En hij is regeerder. Ergens in het buitenland is hij nog. Zie? En dat plant hij zich nog voort ook. Hij is regeerder in gans Egypteland. Israël, ook in onze dagen, is dominant in de wereld. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is weer vanwege het christendom. Hoor. Vanwege het bewaren van het christelijk geloof. Dat weet ik heel zeker, omdat de Bijbel zegt, als ze in het geloof niet blijven, zullen zij ook zij afgesneden worden. Net als de Joden in de tijd, uit Romeinen 11. Zie? Dus ja, het blijft toch nog zo, de invloed van de Israëlitische volk. Ik wil wel zeggen, blanke. De Caucasiërs, oké. De invloed daarvan is er nog zolang dan nog de Bijbel een rol in speelt. En u begrijpt daarmee de tegenwoordige gang van zaken. Wel, langzamerhand, maar we zijn al tijden onderweg naar de ondergang van de westerse cultuur. En dat kun je wel niet willen zien, maar er verandert niks mee. En dat komt door de afwijzing van het woord van God en daarmee van Christus, die geen plaats meer heeft in ons, zeker niet in ons nationale bestaan. Ja. In Engeland is dat nog iets anders nog, ja. Niet dat ik daar meteen enthousiast van word, of van de Verenigde Staten, van Noord-Amerika. Ik word er ook niet enthousiast van, maar er zijn nog christelijke uitingen die in geen enkel ander land je meer kunt voorstellen dan in Engeland of in of eventueel Noord-Amerika. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet echt op de hoogte ben van Nieuw-Zeeland en Australië. Zuid-Afrika is ook inmiddels verdwenen. Wat dit aangaat dan, hè? Dat is ook een stuk gemaakt. Dat verdwijnt allemaal en dan houdt het op. Maar zolang dit er is, is eraan gekoppeld materiële zegeningen, ook aardse zegeningen en dominantie. Dat moet ook wel, want een volk dat niet kan domineren over zijn buurlanden is bestemd voor de ondergang. Men moet zich staande kunnen houden, want de hele omgeving is vijandig per definitie. Kijk nog maar een paar natuurfilms uit Kenia of waar dan ook maar, weet je wel hoe dat dan gaat. Als een dier zwak wordt, zwak, ziek en misselijk, dan houdt hij op. Dan gaat hij dood, dan wordt hij opgevreten, gedood, door wie dan ook. Dat is gebeurd. En zelfs wij doen dat met ons zogenaamde wild, voor zover we dat in Nederland hebben. Bij gelegenheid is er dan toch te veel en dan moeten de zwakkere dieren moeten afgeschoten worden. En er zijn altijd wel mensen die daar dan bezwaar tegen maken tegenwoordig. Dus, nou ja, dus laten we ze verhongeren. Maar ja, dat zijn ook de zwakkere dieren die verhongeren. De anderen redden zich nog. Dat is een natuurlijke aangelegenheid. En als een land zich niet kan verdedigen, dan is het ten dode opgeschreven. Nou. En andersom, de kracht van de westerse wereld is gelegen in het christendom. En als men dat loslaat, verliest men zijn kracht. En dat is natuurlijk al lang gaande. Nou niet zeggen, we moeten er wat aan doen. Hè. Wat wij moeten doen is gewoon het evangelie prediken. Verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. En niet om ons land te redden, want daar schieten we ook al niks mee op. Maar het gaat om de Heer van God. En het gaat om onze verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Als priesters van dat nieuwe verbond. Als naar de ordening van Melchizedek. Leeft Jozef nog? Ja, hij is regeerder in gans Egypteland. Hij is dominant. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hem niet. Dan komt er weer die oude wond die opengereten wordt. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hem gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, dat wil zeggen te vervoeren, zo werd de geest van Jacob hun vader lebendig. Levendig staat er dan. Er staat gewoon levend. Maar ja, ik vind het wel mooi. Ik heb verteld dat vaker, hè. Ons woord levend is een slap woord. Dat betekent eigenlijk niks. Ik kies altijd voor de Duitse vertaling daarvan. Lebendig. Dat doen de Duitsers dat ook niet meer tegenwoordig, geloof ik. Maar als je het woord levend naar Duits moet vertalen, nou ja, als ik het moest vertalen vroeger, dan moest je vertalen met lebendig. En als je lebendig in Duits tegenkwam, moest je niet vertalen met levendig. Behalve in Groningen, dat was leemdig. He? Dat betekent gewoon levend. Leemdig. Maar dan is het actief levend. Dat is waar het om gaat. Ik bedoel, de levende God is niet een God die bestaat, maar is een God die wat doet. Hij is leemdig. Hij doet iets. En als hier staat, de geest van Jacob en vader werd levendig. Ja, het betekent dat hij actief werd. Zie? Het gaf hem kracht. Het gaf hem weer vet. Gaf hem weer een doel in het leven. Zij het dan op betrekkelijk korte termijn. Maar niettemin, dat was het. En Israël zeide, want als de geest van Jacob levendig wordt, dan heet hij ineens Israël. Heb je die? Zo profetisch aard. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterve. Als hij om zijn leeftijd gevraagd wordt door de farao, zegt hij dat hij 127 is en daar dagen zat. Of zoiets. Maar daar komen we later vanzelf wel op tegen. Als je dat meldt. Je merkt niet meer dat hij nog veel zin in het leven had, na alles wat hem overkomen was, om zo te zeggen. En dus eindigt het hier ook eer ik sterven. Maar hij zal Jozef zien. En de hele situatie in Egypte mede beleven. En dat is waar het om gaat, hè. Als je vraagt, wat is er terechtgekomen van het werk van Jezus? Is toch een mislukking geworden, is gestorven. Oké, hij is opgestaan dan en hij is toch nog gezien in India. Die las ik vandaag nog namelijk. Ja, het leven van Jezus in India, voor en na de kruisiging, staat er dan bij. Wat kwam te sprake, dus ik heb even het boek uit de kast getrokken. Waar het allemaal beschreven wordt. Maar, toen maar. Ik weet niet meer hoe ik daar nou aan kom. Zo gauw. Maar waar dit over gaat natuurlijk is, Jozef leeft nog. Dat wil zeggen, je kunt zeggen, wat is er van het Joodse volk of van de Messias terechtgekomen, van Gods plannen? Niks. Jawel. Alleen jullie weten het. Ja, jullie wel. Jullie weten het niet. Maar de eeuwen door is springlevend gebleven. Hier in Europa. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, echt niet. Vind ik een mooie vertaling van volstrekt niet. Of dat zij verre. Hè? Echt niet. Nee, alleen jullie zinden dit. Maar het is Jozef die nog leeft. Het is nog steeds dat begrip van het eerstgeboorterecht dat nu geïmplementeerd wordt. Dat wil zeggen, zijn uitwerking krijgt in onze tegenwoordige tijd. Alleen men is zich dat niet bewust. Maar daarom doet de Heer het wel. En als dan uiteindelijk deze dingen openbaar worden, dan komt hetzelfde verhaal weer. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Romeinen hoofdstuk, wat is het? 11. Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen? Nou nee, maar God heeft het zo gebruikt om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde enzovoorts. Hetgeen absoluut geen persoonlijke individuele verantwoordelijkheid wegneemt. Niet van de broers, ook niet van de Joden, of wie het maar waren. Maar het is wel de uitwerking van een strategie die God gemaakt heeft. Dat wil zeggen, een plan. Maar het is wel een oorlogsplan natuurlijk. Het is een strijd die gevoerd wordt. En in het geheim vinden deze dingen plaats tot in onze dagen. En daar zijn wij deel van geworden. Zie. En daar zullen we de Heer voor danken, want het is weer de hoogste tijd. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor dat leven dat u ons geschonken hebt. Dat u ons verwekt hebt door dat woord der waarheid. Dat uw woord, het zaad der wedergeboorte, datzelfde woord waarmee u ons voedt en waardoor u onze hoop en verwachting richt op die geweldige toekomst, de vervulling van al die beloften die in dat woord zijn vastgelegd en die gestalte krijgen en hebben gekregen in de persoon van onze heiland. We danken u dat we vooruit mogen zien naar de toekomst waarin ook uw verborgen werk uit onze tegenwoordige tijd geopenbaard zal worden. Wanneer daadwerkelijk uw heerlijkheid zal verschijnen in deze wereld. En inmiddels danken we u dan dat we hier bij elkaar mogen komen rondom uw woord. In alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst. In het besef dat het woord in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons verlossen zou van de zorgvuldigheden deze eeuw. En in plaats daarvan onze hoop en verwachting zou richten op u die gesproken hebt. Daarom in alle vrijmoedigheid vragen we u, wees u dan ook ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.